Hallo en welkom. Heb je soms ook dat gevoel dat je vastzit in bepaalde patronen? Je weet wel dat je het anders wilt, maar ja, het lukt toch niet helemaal?
Ja, dat is herkenbaar voor velen, denk ik.
Precies. Nou, vandaag duiken we samen in materiaal dat precies daarover gaat. Het boek Zijnsgericht Coachen, van overlevingspatronen naar authenticiteit, van Fred Korthagen en Ellen Nuiten.
Een hele mond vol, maar wel een relevant thema.
Zeker. Dit boek belooft een weg naar, nou ja, meer jezelf zijn eigenlijk. Het gaat over een specifieke coachingsaanpak die je helpt om voorbij die ingesleten reacties te kijken.
En contact te maken met wat de auteurs je authentieke zelf noemen. Of gewoon zijn.
Juist, zijn. Met een hoofdletter soms zelfs. Het idee is dat je van daaruit je diepere potentieel kunt aanboren.
Klinkt goed.
Dus onze missie vandaag, we gaan proberen de kernideeën uit dit boek te filteren voor je. Wat is dat zijn nou precies? Hoe helpt zo'n coaching je om dichter bij die kern te komen? En wat zijn die overlevingspatronen waar ze het steeds over hebben?
Inderdaad, en ook hoe westerse psychologie en oosterse wijsheid hierin samenkomen. Want dat doen ze in dit boek.
Ja. Dat viel mij ook op.
De kernvraag is eigenlijk, hoe doorbreek je die automatische piloot? Hoe vind je, zeg maar, een soort innerlijk kompas dat je helpt keuzes te maken die echt bij je passen, ook als het, nou ja, hectisch is?
Mm-hmm.
Het boek verkent hoe je je bewustzijn kunt verruimen en wat ze transformatief leren noemen. Leren dat je niet alleen anders doet denken, maar ook echt anders doet zijn.
Oké, laten we dan meteen maar beginnen met dat centrale begrip. Zijn. Wat bedoelen ze daar nou mee? Het boek geeft een best mooi voorbeeld. Van Wendy.
Oh ja, het bos.
Precies. Ze loopt in het bos, kijkt naar een boom en ineens, bam, dringt het tot haar door. Die boom is er gewoon. Hij staat daar niet te piekeren of hij wel goed genoeg is.
Nee, geen boomstress.
Haha, nee. En dat besef geeft haar een enorme rust. Een soort bevrijding.
Ja, en precies dat gevoel, die staat, dat is de kern van zijn. Het is voorbij dat constante oordelen, het moeten, het vergelijken.
Een directe ervaring van aanwezigheid.
Ja, van oké zijn zoals je bent, hier en nu. Ze halen ook de Boeddha aan. Met onze gedachten maken we de wereld. Dus zijnsgericht coachen focust niet primair op beter worden of meer doen.
Maar
op het contact maken en houden met die laag van zijn. Want de gedachte is, als je dat contact hebt, dan volgt ander authentieker handelen vaak vanzelf.
Het klinkt bijna te simpel. Ik bedoel, contact maken met zo'n laag in de waan van de dag, dat lijkt me best lastig. Hoe helpt die coaching daarbij dan?
Nou, een sleutel is wat het boek Verruiming van Bewustzijn noemt. En het punt is, je kunt je aandacht heel bewust sturen.
Hoe bedoel je?
Stel je voor, je focust heel nauw op één klein puntje voor je. Je aandacht is dan als een soort laserstraal. Heel smal.
Oké.
Maar je kunt je bewustzijn ook verbreden. Je wordt je bewust van je hele lichaam, de ruimte om je heen, de geluiden, weet je wel. Het boek heeft daar ook oefeningen voor, zoals oefening 2.
Ah.
En die laat je ervaren dat je niet bent die nauwe focus, maar dat je een ruimer bewustzijn hebt. Een soort ruimte waarin gedachten en gevoelens verschijnen en ook weer verdwijnen.
Oké, dus je traint jezelf eigenlijk om breder te kijken dan die tunnelvisie waar we vaak inschieten. En wat levert dat dan op, zo'n ruimer bewustzijn?
Nou, dat werkt op verschillende niveaus door. Persoonlijk voel je je beter. Je relaties kunnen verbeteren. Dat is het microniveau.
Logisch.
Maar het kan ook organisaties transformeren, mesoniveau, als de focus verschuift van alleen problemen fixen naar het zien en benutten van potentieel.
Mm-hmm.
En zelfs maatschappelijk, macroniveau, kan het leiden tot meer compassie, meer verbondenheid. Otto Scharmer noemt dat mooi de beweging van een ecosysteem naar een ecosysteembewustzijn.
Interessant. Dat doet me denken aan, wat noemde het boek het ook alweer, piekervaringen. Die term van Maslow?
Ja, klopt. Abraham Maslow.
Die momenten waarop je even helemaal opgaat in iets, je ik-gevoel lijkt te vervagen. Dat voorbeeld van die schoolleider, Les Edelson?
Ja, heel treffend.
Midden in een crisis neemt hij de tijd voor stilte, maakt contact met iets diepers en schrijft vanuit die rust een speech die alles verandert.
Precies. En Maslow zag zulke ervaringen dus niet als iets zweverigs of raars, maar juist als tekenen van psychologische gezondheid, van groei.
Oké,
Om dat te plaatsen gebruikt het boek verschillende niveaus van bewustzijn. Ze hebben daar ook een plaatje van, figuur 2.1. Heel kort gezegd, het gaat van een baby zonder ik-besef, niveau 0,
ja,
naar egocentrisch, niveau 1, dan bewustzijn van wederkerigheid, 2, en systeemdenken, niveau 3. Dat is allemaal nog alledaags bewustzijn.
Oké, de normale manier van de wereld ervaren, zeg maar.
Min of meer, ja. Maar dan is er nog een stap, niveau 4, eenheidsbewustzijn.
En dat is?
Hier ervaar je een diepe verbondenheid met alles. Het gevoel dat je ik deel is van een groter geheel. Dit noemen ze transpersoonlijk.
Wauw.
En het grote verschil met die eerdere niveaus die duaal worden genoemd, hè? Denken in ik-jij, goed-fout, veel oordelen, een soort ik-kramp.
Ja, die kramp herken ik wel.
Precies. Nou, dit niveau 4 is non-duaal. Het kenmerkt zich door rust, stilte, acceptatie, verbondenheid. Zonder oordeel. Kijk maar naar tabel 2.1. Daar staan de verschillen mooi op een rijtje.
Dat klinkt als een staat waar veel mensen bewust of onbewust naar verlangen. Het boek koppelt hier ook universele kwaliteiten aan, hè?
Liefde, stilte, ruimte, vreugde.
Klopt. Energie, creatiekracht, innerlijke wijsheid.
Zijn dat dan dingen die je kunt oproepen of zo?
Nou, het idee is eerder dat je je erop kunt afstemmen. Die kwaliteiten zijn al aanwezig in dat ruimere bewustzijn. Net zoals de diepe kalmte aanwezig is in de oceaan, ook al zijn er golven aan de oppervlakte. Dat is een beeld uit oefening 4.
Mooi beeld. Dus door je aandacht bewust te richten op bijvoorbeeld ruimte of stilte, kun je dat ruimere bewustzijn makkelijker ervaren. En je minder laten meeslepen door die golven van gedachten en emoties.
Oké, dat klinkt allemaal heel, ja, waardevol. Dat zijn, dat ruimere bewustzijn. Maar dan komt die grote vraag, hè? Als het zo fijn is, waarom leven we er dan niet gewoon altijd vanuit? Waarom zitten we zo vaak vast in die ik-kramp?
Ha, ha, ja, precies. Daar gaat hoofdstuk 3 dieper op in. De boosdoener. Onze eigen mind. Ons denkende brein.
Ons brein? Maar dat hebben we toch nodig?
Absoluut. Evolutionair gezien is dat brein fantastisch. Het is ontworpen om te overleven, gevaar te spotten, problemen op te lossen. Super nuttig als er een sabeltandtijger op de loer lag, zeg maar.
Ja, oké.
Maar ja, in onze moderne wereld kunnen diezelfde mechanismen ons juist enorm in de weg zitten.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, denk aan die docent uit het boek Stuart. Hij is onzeker over zijn lessen en gaat daarom nog meer en nog langer voorbereiden.
Lijkt logisch, toch?
Op het eerste gezicht wel. Maar die extra voorbereiding komt voort uit zijn angst, zijn ik-kramp. Het lost de onderliggende onzekerheid niet op. Sterker nog, het versterkt misschien wel dat gevoel van nooit goed genoeg. Het is zoals die oude stoïcijn Epictetus al zei, hè? Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ons van streek maken, maar onze gedachten erover.
Dus ons brein heeft bepaalde, ja, neigingen die ons onbewust weghouden van dat zijn?
Precies. Het boek benoemt er 6 die vaak een rol spelen in coaching. Zullen we die even langslopen?
Graag.
Oké, ten eerste. De focus op problemen, de negativity bias. Ons brein is als klitterband voor negatieve dingen en teflon voor positieve.
Ja, kritiek onthoud je beter dan complimenten.
Exact. Dus het helpt om bewust aandacht te geven aan wat wel goed gaat. Dat verruimt letterlijk je denken, blijkt ook uit onderzoek.
Oké, nummer 1.
2. Focus op oplossingen. Snel willen fixen. Downloaden noemen ze dat in de U-theorie. We grijpen te snel naar bekende oplossingen, zonder eerst echt te kijken wat er speelt.
Ja, herkenbaar. Meteen in actie schieten.
Juist. Het alternatief is presencing. Eerst met een open blik, open hart en open wil waarnemen.
Oké, die eerste 2 zijn duidelijk. Nummer 3.
Focus op oorzaken. Dat eindeloze graven in het verleden. Waarom doe ik dit toch altijd? Dat lost hardnekkige patronen zelden op. Het kan je er zelfs dieper intrekken.
Wat dan wel?
Bewust worden van het patroon nu het speelt. Voelen wat het met je doet. En dan zien, hey, ik heb een keuze om anders te reageren. Figuur 3.2 laat dat mooi zien.
Oké. En 4?
Vastzitten in denken, voelen of willen. We hebben vaak een voorkeur. Hè? De een analyseert eindeloos, de ander reageert impulsief uit emotie. Weer een ander stort zich meteen in de actie.
Ja.
Maar voor echte wijsheid heb je balans nodig. tussen hoofd, hart en handen. Een soort liftbeweging daartussen.
Logisch. Vijfde neiging.
Behoeftebevrediging op korte termijn. De aantrekkelijkskracht van die snelle beloning comfortfood. Social media kan botsen met wat je echt wilt op de lange termijn. Gezonder leven, focussen, noem maar op.
De ego-wil versus de authentieke wil, noemen ze dat, geloof ik.
Precies. Het vraagt om onderscheid daartussen. En dan de laatste, zes. Vechten met negatieve gedachten.
Oh ja, probeer maar eens niet aan die roze olifant te denken.
Haha, exact. Het werkt averechts, het rebound effect. Mindfulness en acceptatie werken beter. Die gedachten zien als wolkjes die voorbij drijven. Of dat vogeltje op je schouder.
Observeren met mildheid en kiezen je er niet door te laten kapen.
Ja, dat is disidentificatie in actie.
Die zesde is een eye-opener voor veel mensen, denk ik. Dus niet harder vechten, maar anders kijken. Er werd ook nog iets genoemd over besmetting tussen coach en coachee.
Klopt, ja. Patronen kunnen besmettelijk zijn. Als jij als coachee bijvoorbeeld erg in de probleemfocus zit, kan de coach onbewust meegezogen worden.
Oei.
Of als de coach zelf moeite heeft met grenzen stellen, kan hij het lastig vinden de coachee te confronteren. Het is dus echt cruciaal dat de coach zelf een ruim bewustzijn behoudt en die dynamieken herkent bij zichzelf en de ander.
Goed punt. Oké, we hebben het nu gehad over die neigingen van de mind. Om die patronen nog beter te snappen, gebruikt het boek een model. Het ui-model. Kun je dat uitleggen?
Zeker. Stel je een ui voor, met verschillende lagen. Figuur 4.1 is dat. Van buiten naar binnen heb je omgeving, wat speelt er? Gedrag, wat doe je? Vaardigheden, wat kun je?
Ja.
Dan dieper. Overtuigingen, wat geloof je? Identiteit, wie denk je te zijn? En betrokkenheid, wat drijft je echt? Je waarde, je missie.
En in het midden?
En helemaal in het midden zit de kern.
De kern, daar is hij weer. Dus idealiter werken al die lagen mooi samen, vanuit die kern.
Precies. Dan is er alignment. Een mooie doorstroming van binnen naar buiten. Dan ervaar je flow, authenticiteit.
Maar vaak?
Maar vaak zijn er blokkades. Hanneke, dat voorbeeld van die pedagoog die leidinggevende wordt, is heel illustratief. Haar nieuwe rol, identiteit, botst met haar diepere waarden, betrokkenheid en haar kernkwaliteiten zoals zorgzaamheid.
En dan?
Dan voelt ze zich verscheurd tussen de directie en haar team. Ze raakt gestrest, de uilagen werken elkaar tegen, geen alignment.
Wat is dan precies het verschil tussen die laag identiteit en de kern? Want dat lijkt soms dicht bij elkaar te liggen.
Ja, dat is een heel cruciaal onderscheid. Identiteit is je zelfbeeld. Wie je denkt te zijn. De rollen die je speelt. Ik ben manager, ik ben moeder, ik ben onzeker.
Een mentale constructie dus.
Ja, precies. Gebaseerd op ervaringen, overtuigingen. De kern daarentegen is wie je werkelijk bent, op het diepste niveau. Voorbij al die rollen en zelfbeelden. Het is je potentieel, je essentie. De bron van die universele kwaliteiten waar we het eerder over hadden.
Oké.
Oefening 11 helpt je trouwens contact maken met die kern door terug te denken aan een flow-ervaring.
Ah, goede tip. En dan komt er een fascinerend idee in het boek, dat die ui zich kan omkeren. Figuur 4.3, hoe zit dat?
Ja, dat is een mooie metafoor, hè. Naarmate je contact met je kern sterker wordt, ga je je realiseren dat die kern niet een klein puntje binnenin jou is.
Maar
eerder het allesomvattende bewustzijn waarin jouw persoonlijkheid, die uilagen, functioneert. Je bent niet je gedachten of je rollen, je hebt ze.
Dus je identificeert je er minder mee?
Precies. Het voorbeeld van Jorien, die trainer. Ze irriteert zich aan een collega, maar als ze contact maakt met haar kern liefde, verbondenheid, voelt ze dan transformeert die irritatie. Haar bewustzijn wordt groter dan het probleem.
Dat is die disidentificatie waar we het eerder over hadden.
Exact. Je beseft, mijn zelfbeeld is een kaart, maar het is niet het gebied zelf. Die kaart is nuttig, maar kan ook beperkend zijn. Loskomen daarvan is enorm bevrijdend.
Anselm Groen stelt die mooie vraag. Waaruit putte ik als kind mijn kracht? Dat helpt misschien ook om dichter bij die kern te komen.
Ja, zeker. Vaak ligt daar een sleutel tot je essentie.
Oké, we hebben het gehad over alledaagse belemmeringen, die neigingen. Maar het boek spreekt ook over diepere patronen, fundamentele belemmeringen. Ze gebruiken de term vasana's. Klinkt een beetje exotisch? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Vasana komt inderdaad uit het Sanskriet. Het betekent zoiets als gewoonte-energie of latente neiging. Het zijn echt diep gewortelde patronen, vaak onbewust, die ons functioneren sterk beïnvloeden.
En die ons weghouden van zijn.
Precies. Ze houden ons weg van dat contact met zijn. Denk aan Vincent, die altijd op zijn hoede is, omdat hij ooit, misschien heel jong, heeft geleerd dat ontspannen gevaarlijk is. Dat is een vasane.
En waar komen die vandaan, zulke diepe patronen?
Vaak ontstaan ze al in de kindertijd, gekoppeld aan onvervulde basisbehoeften. Denk aan de behoefte aan verbinding, autonomie, waardering, veiligheid.
Ja.
Als een kind bijvoorbeeld steeds het gevoel krijgt, ik ben alleen geliefd als ik presteer.
Dan kan het de fasana ontwikkelen van, ik moet perfect zijn.
Bijvoorbeeld, ja. En dat wordt dan een automatisch onbewust overlevingspatroon. Dat kleurt alle uilagen en zorgt voor die chronische ikkramp, die basisspanning. Oefening 14 helpt trouwens om gevoelens te herkennen die met zo'n fase naar kunnen samenhangen.
Heftig wel. Diep geworteld. Hoe kun je daar in coaching dan mee werken? Dat lijkt me best lastig.
Nou, een krachtige methode die het boek beschrijft is de dialogische benadering. Dat zie je in het voorbeeld van Lisette, voorbeeld 18. De coach gebruikt dan bijvoorbeeld twee stoelen.
Twee stoelen?
Ja. Op de ene stoel spreekt Lisette vanuit haar kern, haar verlangen, haar kwaliteiten. En op de andere stoel spreekt ze vanuit haar fasana, het patroon, de angst, de overtuiging.
Ah, je maakt het interne conflict extern zichtbaar.
Precies, en voelbaar. In die dialoog ontstaat er meer bewustzijn, acceptatie, compassie ook, voor beide kanten. Het helpt enorm om je te disidentificeren van het patroon en de kracht van de kern te versterken.
Dat klinkt als een intense, maar potentieel heel verhelderende aanpak. Het brengt ons ook bij iets wat steeds terugkomt in het boek. Het belang van het hier en nu. Waarom is dat nou zo cruciaal?
Omdat de ervaring van zowel die belemmering, die kramp, als van de kern, die ruimte, alleen in het nu plaatsvindt.
Niet in het verleden of de toekomst.
Nee. Reflecteren over je patronen is nuttig zeker. Maar de echte transformatie gebeurt door het in het moment zelf te ervaren. Laura's voorbeeld, voorbeeld 20, is veelzeggend.
Vertel.
Ze kan haar flow voelen, ze is lekker bezig. Maar zodra ze erover gaat nadenken, oei, straks moet ik presteren, is de flow weg en komt de spanning terug.
Ah ja.
Het gaat er dus om bij de directe lichamelijke ervaring te blijven. Zoals die dichter Paul Valéry zei, soms denk ik en soms ben ik.
Mooi gezegd. Dus door in het nu te blijven, kun je die automatische piloot doorbreken en iets nieuws opmerken.
Precies. Gewaar zijn in het nu is de sleutel tot dat ruimere bewustzijn. Het stelt je in staat om subtiele signalen op te pikken. Een gevoel in je buik, een verandering in je adem die aangeven dat er iets speelt. Oog voor het nieuwe noemen ze dat.
En het is de basis voor echt contact.
Ja, met jezelf en met de coach. Dat is wat de U-theorie presencing noemt. Volledig aanwezig zijn. Met een open mind, open hart, open wil.
Oké. Het boek geeft ook een heel concreet stappenplan voor een zijnsgericht coachgesprek. Figuur 7.1 en 7.2. Kunnen we dat eens doorlopen? Aan de hand van een voorbeeld? Misschien Nicole, die gestreste moeder?
Absoluut. Goed idee. Het model heeft 5 fases. Fase 1, de situatie.
Wat gebeurt er?
Ja.
Nicole beschrijft haar probleem. Stress, kort lontje naar haar dochter, spanning in haar lijf, druk op de borst, nekpijn. Ze geeft een concreet voorbeeld.
Oké, fase 1. Dan 2.
Fase 2. Verlangen en kwaliteiten. De coach vraagt, waar verlang je naar? Nicole noemt rust, ruimte, vrijheid. De coach helpt haar dan om even contact te maken met het gevoel van die kwaliteiten, hier en nu. Niet alleen erover praten, maar het even voelen.
Belangrijk verschil. Fase 3.
Gewaarzijn, belemmering. Wat houdt haar tegen? Wat zit er in de weg? Nicole wordt zich bewust van die dwingende gedachte. Ik moet alles perfect doen. En de angst eronder. Anders sta ik er alleen voor. Dat is haar fasana die opspeelt.
Ah.
En dan fase 4. Lijkt me cruciaal.
Ja, contact, kern zijn. Dit is de kern van de zaak, letterlijk. Door de pijn en frustratie van dat patroon, die gedachte, die angst bewust te voelen.
Niet wegduwen.
Nee, juist doorvoelen. Dan ontstaat er ruimte voor een keuze. Nicole kiest bewust voor haar verlangen, rust, ruimte. En maakt contact met haar kern. Ze ervaart een gevoel van thuiskomen, vreugde.
En dat anker je dan?
Ja, de coach helpt dat te verankeren. Bijvoorbeeld door te vragen, waar voel je die rust nu in je lichaam? Zodat ze dat gevoel kan oproepen later.
Helder. En dan de laatste stap 5?
Handelen vanuit zijn. Vanuit dat contact met haar kern verkent Nicole hoe ze anders kan reageren in die concrete situaties die ze eerder noemde. De ochtendspits, een extra taak op haar werk. Dit is de reality check.
En merkt ze dan verschil?
Ja, ze merkt dat ze vanuit die innerlijke rust andere, authentiekere keuzes kan maken. Minder vanuit de kramp, meer vanuit die ruimte.
Dat klinkt als een logisch en ook wel diepgaand proces. Vooral die stap 4. Hè? Echt voelen van de pijn van het patroon voordat je de keuze maakt. Dat lijkt me essentieel.
Heel essentieel. Het is geen puur rationeel proces, dat is duidelijk. Er is wel een belangrijke kanttekening die het boek ook maakt. Dit soort diepgaand werk vraagt om voldoende ik-sterkte bij de coachee.
Wat bedoel je daarmee?
Een soort basisgevoel van veiligheid en stabiliteit. Hoofdstuk 8 gaat ook in op het werken met trauma en heftige emoties. Dan zijn veiligheid, lichaamsbewustzijn en soms ook doorverwijzing naar specialisten echt cruciaal.
Logisch.
Je kunt die diepe instinctieve reacties, het reptiele brein, niet alleen met je denken, de neocortex, veranderen. Het emotionele brein, het zoogdierenbrein en dat gevoel van verbinding en veiligheid spelen een sleutelrol.
Duidelijk. Dus als we het even proberen samen te vatten. Zijnsgericht coachen, zoals we dat nu besproken hebben, biedt een weg om voorbij die beperkende, ja, vaak overlevingspatronen te groeien.
Ja.
Niet door harder te proberen of wilskracht, maar door via bewustzijn, vooral in het hier en nu, contact te maken met je kern, je authentieke zelf.
Precies. En van daaruit kun je dan leven en handelen vanuit een dieper potentieel.
En de rode draad is dus keuze.
Ja, de rode draad is het ontdekken van je keuzevrijheid, het besef dat je niet je patronen bent, maar dat je ze hebt en dat je kunt kiezen hoe je ermee omgaat.
Dat doet me denken aan die uitspraak van Viktor Frankl, die psychiater die de concentratiekampen overleefde.
Nou ja, die is zo krachtig.
Hij zei, tussen stimulus en respons is er een ruimte.
Ja.
In die ruimte ligt onze macht om onze respons te kiezen.
In onze respons liggen onze groei en onze vrijheid. Prachtig. En zo waar.
Een hele krachtige gedachte om mee te nemen, vind ik. Die ruimte tussen wat er gebeurt en hoe je reageert. Daar ligt dus de sleutel tot authenticiteit en vrijheid.
Mooi samengevat.
Dank je wel voor deze verhelderende verkenning van zijnsgericht coachen. Ik vond het erg boeiend.
Graag gedaan. Ik ook.
En hopelijk heb jij als luisteraar hier ook waardevolle inzichten uitgehaald voor je eigen pad. Tot de volgende keer.